Jongens, mijn naam is Corian en ik ben volgens mij nog niet eerder in dit gebouw geweest. 20 jaar geleden wel aan de Schans. Dat was vroeger. Maar vandaag bij jullie, mijn naam is Corian, ik ben getrouwd met Anneke. We hebben 4 kinderen. En toen wij nog naar Zeeland op vakantie gingen, daar zijn we een heel aantal jaar geweest op zo'n minicamping. En als we dan allemaal uit de auto rolden, dan rolde daar eerst Rebecca uit, dan Boas, dan Sarah en dan Micha. Ze zijn inmiddels 18, 16... 16, 14 en 10, dan zeiden de mensen altijd, de kinderbijbel is er ook weer. Dat waren wij dan, zeg maar. En vandaag mag ik bij jullie zijn en we gaan een heel aantal dingen doen en ik heb jullie medewerking daar vandaag wel voor nodig. Dus ik ga ze uit de Bijbel lezen, maar daarna moet je vast nadenken, heb ik 3 vrijwilligers nodig die mij ergens mee gaan helpen. Ja? Even belangrijk om dat te weten. We gaan lezen uit de Bijbel. Want we gaan het vandaag hebben over avontuur. Ik heb hem even avonturenland genoemd. Markus 1, vers 16 tot 20. De PowerPoint pakken we er zo bij, maar Markus 1, vers 16 tot 20. Daar staat het volgende. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die een nette uitwerpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hen. Ik denk dan waarom meteen, hè? Maar daar gaan we verder op inzoomen. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. Direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Oké, dan gaan we induiken in het verhaal van de roeping van de discipelen. Maar eerst gaan we het volgende doen. Ik heb even 3 mensen nodig die met me mee willen doen met een food challenge. Maar je moet even geen voedselallergie hebben. Dat is even belangrijk, dat je even checkt om je heen. Dus ik moet er even 3 hebben en misschien nog wel een jurytje. Dus laat die kinderen die hun vinger omhoog hebben gestoken, kom maar even naar voren het podium op. Yes. Oké, jij mag hierop gaan zitten. Dankjewel, muzikanten. En alle andere kinderen worden van mij even jury, want die heb ik nodig. Ik heb de echte fijnproevers nodig. Chop, chop, chop. Ga dan maar op zitten. En jullie gaan er allemaal even achter staan. Want zij mogen even niet zien wat er gebeurt, ja? Dus jullie kijken gewoon naar voren. Kom jij ook even erachter staan? Hier zo, gaan we hier staan. Kunnen ze het niet zien? Kijk, jongens. We gaan even food challenge doen. 1, 2, 3. En zij gaan geblinddoekt worden. Dus ik begin even met de eerste. Het was leuk je gekend te hebben. Hoe heet je?
Jona.
Jona?
Ja.
Jongens, geef Jona even een applaus. Je gaat deze omkrijgen, durf je dat?
Ja.
Oké, Jona durft het. Deze is van mijn dochter Sarah. Ruik je het?
Ja.
Oké, jongens, let op. Kijk, kom even kijken wat ik heb. Niks zeggen, hè? Niks zeggen. Dit is echt top secret. Niks zeggen. Er wordt hier gezegd, zeg maar, lekker veel. Jona?
Ja?
Lekker veel. Nazorg. Shh. Gaat allemaal nog steeds goed, Jona? Jij die was klaar voor Jona, dat die erna kan krijgen, ja? Jona.
Ja?
Je mag je mond open gaan doen voor de food challenge. Je weet het zeker, hè?
Nee.
Hij weet het niet meer zeker. Oké, vriend, komt-ie. En jij moet raden wat het is, hè?
Ja.
Happen. En weer loslaten. En water drinken, en water drinken. Hier, glaasje water voor jou. Ding omhoog. Applausje voor Jona. Wat was het, Jona? Wat was het?
Weet ik niet.
Hij weet het niet. Was het heftig?
Ja.
Ja, het was heftig, hè? Ja, hij heeft gewoon even mosterd op. Als je nog meer water wil, mag dat?
Nee?
Oké, het is vanochtend niet het verhaal over het mosterdzaadje. Dus we gaan het tweede doen. Weet jij nog steeds zeker dat je mee wilt doen?
Ja.
Oh, dit is echt een die-out. Hoe heet je?
Richard.
Richard doet ook gewoon mee. Hoppa. Nou, Jona, jij hebt het ergste gehad nu, hè. Richard. Meestal wordt een challenge steeds erger, hè? No pressure, no pressure. Oké. Komt die jongens, gaan we de tasje even in. Oh, was dat smerig, hè, die mosterd. Ik weet niet of dit allemaal jeugdwerk, veilig jeugdwerk is dit trouwens qua regels. Er zijn allemaal tegenwoordig regels voor vanuit de overheid, veilig jeugdwerk. Ik heb kleine letters niet gelezen. Oké. Wie kan deze vast, hoe heet hij nou ook weer?
Richard.
Ben je er klaar voor?
Nee.
Hij is er niet klaar voor. Wil je het wel gaan doen?
Ja hoor.
Oké, komt ie. Mond open. Hapje. Water, wat is het denk je?
Zout.
Het is ongelooflijk zout. Hier snel wat water. Applaus voor Richard, jongens. Oh, leuke diensten hoor. Jezus zegt dat hij het zout van de wereld is. Of dat wij het zout van de wereld zijn. Dat we mooie dingen mogen doen. Gaat de preek vanmorgen ook niet over. Hoe heet jij?
Lucas.
Eat your heart out. Je durft het?
Ja.
Oké. Gaat ie? Richard, nog een keer, hoe heet hij nou ook weer?
Lucas.
Lucas, jongens, echt op leeftijd aan het komen. Oké. Zit hij verkeerd om? Heel goed, Richard. Dit gaan we natuurlijk niet laten gebeuren. Oké, hoppa. Zit hij goed bij hem? Kunnen jullie even checken, jongens? Oké, derde. Richard vindt het nu al oneerlijk. Ja. Lucas? Mond open. Bij mij thuis vinden ze het namelijk heel smerig. Ja, pak het water maar, ja. Heel goed. Heb je een idee, Lucas, wat je op hebt?
Nee.
Geen idee?
Nee.
Wat denken jullie dat was, jongens?
Honing.
Honing. Lucas heeft honing op. Applausje voor Lucas, jongens. Jullie mogen weer naar je plek. Supergoed gedaan. Ik moet wel zeggen dat de mannen van de mosterd en van het zout, die hadden het wel wat heftiger. Maar waar komt dit vandaan, jongens? Want ik ga jullie wat uitleggen. Je mag weer op je plekje gaan zitten, ja? Ga weer op je plek zitten. Oké. Kijk even, jongens, naar de beeld, want we gaan even terug naar die tekst. Wat was er nou? Stel, wie is er hier allemaal jongens 6 jaar oud in de zaal, zeg maar? Hebben we jongens van 6. Want weet je wat het was? Ik weet niet of jullie kinderwerk in de kerk hebben, maar als je nou de tijd van Jezus leefde en je was van 0 tot 6, dan zeiden de rabbijnen, dat waren hele oude wijze mannen meestal, zeg maar, hè, van die leraren, die zeiden van 0 tot 6 hoef je niet te veel te doen aan dat je alle Bijbelverhalen kent en zo. Maar als je 6 wordt, dan gaan we beginnen. En dan kwam je bij de rabbi, bij de leraar, Jezus werd ook een rabbi genoemd, en dan kwam je bij de leraar en dan legde die een lepel honing op je tong. En dan zei die, mogen de woorden van de Torah zijn als honing op je tong. En niet als mosterd of als zout, dat is iets minder lekker, maar mogen de woorden van de Torah, mogen de woorden van de eerste 5 boeken van de Bijbel, hè, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, mogen die zijn als honing. Als iets wat je versterkt. En in die tijd was honing, dat was lekker, zeg maar. Probeer je voor te stellen. Maar wat gebeurde dan? Dan ging je dus naar school. Een soort van school, die kwam erop. En dan leerde je, jongens, dit is heftig hoor. Want ik denk, soms denken jullie misschien, zo, we moeten veel leren. Ik zat vroeger niet op club, maar het heette Kattenbak. Wie kent dat nog, jongens? Kattenbak. 30 plus is binnen. Maar weet je wat je dan moest doen? Probeer je voor te stellen, je zat op club vroeger, zeg maar, waar je dan heel veel over de Bijbel moest leren. En je woonde in de tijd van Israël, de tijd van Jezus. Dan leerde je van je zesde tot je tiende jaar uit je hoofd Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Uit je hoofd. Niks leuke themadiensten. Uit je hoofd. En als je dan klaar was, dan zei heel vaak de rabbi tegen je, goed gedaan, keer terug naar het familiebedrijf van je ouders. Maar als je heel goed was, dan mocht je door en dan leerde je van je tiende tot je twaalfde uit je hoofd. Zover het in die tijd al echt gevormd was, hè, wat wij noemen het Oude Testament, beter gezegd het Eerste Testament, leerde je tot en met Maleachi uit je hoofd. Yeah, now we're talking. En als je dan klaar was en je had het goed gedaan, dan zei de rabbi tegen je, goed gedaan, keer terug naar het familiebedrijf van je ouders. Bet Shefer, Bet Talmud, Bet Midrash, drie zin. Maar als je bij de beste van de beste van de beste hoorde, dan mocht je door en dan leerde je niet alleen uit je hoofd de Torah, de eerste vijf boeken en het hele Oude Testament. Nee, dan leerde je uit je hoofd de mondelinge overlevering, het commentaar van de rabbijnen op de tekst die geschreven was. Dus dan leerde je ook nog alles uit je hoofd. Dan kon je zeggen, ja en Calvijn heeft er dit over gezegd. En Martin Kornstra heeft er dat over gezegd. En Ouwenel heeft er dat over gezegd. Dat moest je dan ook allemaal kennen. En als je dan bij de beste, en als je dan klaar was, dan kon het zijn dat de rabbi tegen goed gedaan, keer terug naar het familiebedrijf van je ouders. Maar als je dan bij de beste van de beste van de beste van de beste hoorde, dan kon het zijn dat je ging solliciteren. Dan ging je solliciteren bij een rabbi, bij een leraar, waarvan jij dacht dat hij goed was. En dan ging die rabbi jou allemaal vragen stellen als je op sollicitatie was. En als je dan goed genoeg was, als je alle vragen en antwoorden kon terugspelen, je kon het hele spel meedoen, dan zei de rabbijn tegen je, goed gedaan, kom, volg mij. En dan nam je het juk op je van de rabbi, zijn of haar interpretatie van de Torah. Dus hoe zij de Torah zegt, dat was het juk wat je op je nam en dan ging je die rabbi volgen. En sommige leerlingen liepen dan zo dicht achter de rabbi, in het Engels zeggen ze dat heel mooi, dan zeggen ze, may you be covered by the dust of the rabbi. Dan liepen ze zo dicht achter de rabbijn, dat ze het stof van de voeten in hun gezicht kregen. Want ze wilden niks missen van wat de rabbi deed. Wow, wat een stoffig verhaal. Probeer verder. Dus ik zat me eens voor te stellen, hè. Ik weet niet jongens, ik zie hier zo'n mooie meneer zitten met zijn mooie baard. Ja. Ik stel me altijd de discipelen voor, zeg maar. Als durf je het aan om even te gaan staan? Want ik vind hem wel, ik vind hem heel tof. Even een applaus jongens. Ik stel me de discipelen altijd een beetje zo voor. Dankjewel, je mag gaan zitten. Hey, als mannen van een bepaalde leeftijd met een grote baard. En toen dacht ik, maar wacht even. Van je zesde tot je tiende, van je tiende tot je twaalfde, van je twaalfde tot je veertiende. Hoe oud? En probeer nu eens terug te denken aan het verhaal van Marcus 1. Jezus loopt langs, daar zit een stel jongens. Wat zijn die aan het doen? De netten aan het repareren, ze zijn naar vissers geworden, ze zijn teruggekeerd in het familiebedrijf van hun ouders. Dit zijn de niet goed genoeg boys. Dit zijn de gastjes die het niet gemaakt hebben. Dit zijn de losers. Degene die niet kopie waren blijkbaar, of niet door de selectie heen gekomen zijn. Moet je dan voorstellen, er komt er een rabbi langs, een leraar, Jezus, en die zegt, hey, kom, volg mij. Jezus roept de niet goed genoeg gasten. En ik dacht, wat een belofte is dat. Dat als je op avontuur wil met Jezus, dat je niet de beste van de beste van de beste hoeft te zijn. Maar dat Jezus tegen allerlei mensen, wat je achtergrond ook is, zegt: kom, volg mij op, volg mij. Neem mijn juk op me. Op je. En volg mij. Volg mij. Dus ik probeer me dat even voor te stellen. Ik zat met een stel jongeren in een jongerencentrum. Ik zeg: probeer eens even goed te gaan zitten zoals de discipelen vroeger zaten, weet je wel. Toen dacht ik: zou dit niet meer in de buurt komen van de leeftijd van de discipelen? Beetje in zo'n mooie Leonardo da Vinci opstelling. Zouden de discipelen niet gewoon gasten zijn geweest van: ja, laat even induiken. Hoe oud waren de discipelen dan? Hoe oud was je? Even probeer eens even gokken, jongens. Wie denkt: hoe oud was je als een jongen als je trouwde in de tijd van Jezus? Hoe oud was je dan? Wie denkt er ouder dan 20? Ja, ouder dan 20, oké. Wie denkt jonger? Ja. Probeer even voor te stellen. Jongens, wie van de discipelen had een schoonmoeder? Alleen Petrus, zover we weten. Petrus had een schoonmoeder, dus die was misschien 18 plus. De rest was allemaal niet getrouwd. Zou het kunnen zijn? Wacht even. Nou wordt het interessant. Zou het kunnen zijn dat die jongens die achter Jezus aangingen, dat die onder de 18 waren? Er was er eentje, die was dan ouder. Want wacht eventjes. Dat is nog een aanwijzing. Er was één iemand in de groep die moest belasting betalen. Tempelbelasting. Petrus, en tempelbelasting moest je betalen vanaf je 20ste. Zou het kunnen zijn dat de rest van de groep gasten zijn geweest ergens tussen de 14 en de 20? En tegen hen heeft Jezus gezegd, tegen die gasten, die hele jonge gasten: hé, kom, volg mij. Oh, dit is een nieuw perspectief, jongens. Dit is interessant. En toen dacht ik: nou gaat er iets aan de slag. Weet je wat er ook nog was? Net zongen het liedje Oceans, hè? Over Petrus die op het water liep. Probeer je nu eens voor te stellen. Er was altijd, en meestal in zo'n groep volgelingen van een rabbi, was er eentje die was wat ouder dan de rest. Dat was de alfa-student. Petrus. En wat deed de alfa-student? Die deed alles voor aan de rest. Hey, this is interesting. Zou het kunnen zijn dat Petrus het avontuur inging die als eerste de boot uitstapte, omdat die handje de voorste was? Hij was de alfa-student. Degene die als eerste uit de boot stapte, zodat de rest van de discipelen wisten: dat gaan we doen. En zou het kunnen zijn dat Jezus dan zegt, als hij door de golven zakt: ja, kleingelovige. Dan denken we altijd: Petrus vertrouwde niet genoeg op God. Ik geef het als een gedachte mee. Zou het kunnen zijn dat Jezus zegt: maar waarom geloof je niet meer in jezelf? Want je hoeft niet al die kwaliteiten te hebben. Jezus zegt: ik geloof zoveel in jou. Kom, volg mij. Zou het omgekeerd kunnen zijn dat Jezus zoiets had van: maar dit kan je, man? Question to ponder. Vraag hem over na te denken. Laten we doorgaan. Want dan wordt het interessant. Toen dacht ik: ja, maar als er nou jongeren in de Bijbel zijn die het verschil hebben gemaakt, zou het ook kunnen zijn dat er kinderen zijn geweest in de Bijbel die het avontuur hebben beleefd? Probeer eens even te bedenken, jongens. Even heel snel, in 2 of 3 tallen, kun je minimaal 5 kinderen en jongeren in de Bijbel vinden die het verschil hebben gemaakt. Kun je 5 kinderen of tieners bedenken waarvan je denkt: ja, maar die hebben in de Bijbel een belangrijke rol gespeeld. Daar wordt in de Bijbel over gesproken. Dus even heel snel naar elkaar toe draaien. Kijk eens of je de 5 kan bedenken. 5 kinderen of jongeren in de Bijbel. Ja. We hebben de tijd niet, hoor, om ze allemaal te behandelen, maar dit is superleuk om te doen. Ik ga jullie er eentje verklappen, jongens. Komt-ie. David en Goliath. Je was 20 plus als je in dienst moest. Dat waren de strijdbare mannen van Israël. En dan komt er een broertje die moet eten gaan brengen bij zijn grotere broers die in het leger zijn, hè? Ik stel me altijd voor dat hij op zo'n scooter binnenkomt rijden met zijn grote pizzadoos achterop. David. En die moet eten komen brengen bij zijn broers. Hij is nog geen 20 plus. Waarschijnlijk is David een jongen van een jaar of 16 geweest. Maar hij vind ik nog best wel oud. Kinderen. Ga denk ik het slavinnetje van de Aman. 10, 11 jaar oud. En als je deze lijst, ik ga ze niet verklappen, maar het is superleuk om dit thuis eens met elkaar te doen. Hoe lang kunnen we de lijst maken van kinderen en jongeren in de Bijbel die een heel belangrijk verschil hebben gemaakt? Ik ga je vertellen, die lijst is heel erg lang. En toen dacht ik, oké, wacht even. Dus als je het avontuur met Jezus in wil gaan, dan gaat het er niet om over alles wat je moet weten. Dat je de beste van de beste moet zijn. Het gaat er dus niet om dat je een bepaalde leeftijd bereikt moet hebben. Zeg maar dat je een auto hebt en een hypotheek en zo, weet je wel. Er is geen senior en een junior versie van de Heilige Geest. Er is een Heilige Geest. En die werkt door mensen van alle leeftijden heen, hoe groot of klein je ook bent. En toen dacht ik, ja, maar dan vind ik het toch nog even moeilijker worden, want dan krijgen we al dit soort preken, weet je, van jullie zijn allemaal de nieuwe Davids en jullie gaan de Goliath verslaan. Dat is gelijk weer zo groot, hè? Dat vind ik eigenlijk ingewikkeld. Ik voel me heel vaak niet zo groot. Dan heb je van die mensen, zeg maar, die kunnen dan alles, zeg maar, als het over God gaat. Toen dacht ik, een beetje kleiner maken, zeg maar. Dus niet alleen dat je, dit kan, hè, dat je voor hele grote dingen door God gebruikt wordt, zoals David die Goliath verslaat. Maar ik heb een andere, ik dacht ook wel van deze gewoon. Op een gegeven moment was er in de Bijbel bij Jezus een andere food challenge. Jezus zei tegen de discipelen, weet je wat jongens, geef jullie 5000 man te eten. Succes. 5000 man. En Filippus staat er en die denkt, gaan we niet redden. Moeilijk verhaal. En dan komt er op een gegeven moment een jongetje naar hem toe en die zegt, hier heb je mijn brooddoos. 5 broden, 2 visjes. En dat ontketende in de handen van Jezus een revolutie, een avontuur van heb ik jou daar, want door dat ene lunchpakketje van een jongetje, van hoe oud zal die geweest zijn? 6, 7 jaar oud, krijgt een hele menigte een picknick van heb ik jou daar. Valt veel meer te zeggen over dit verhaal, maar het gaat me even om, hè? Volg me erin. Wauw, ik dacht, dat is gaaf. En toen dacht ik, maar hoe zou dat dan vandaag de dag eruit kunnen zien? Hoe kun je nou avontuurtjes beleven met God? En een van de eerste dingen die ik heel tof vind daarin, is dat dat soms hele kleine dingen kunnen zijn. Want wij hadden van de week, wij hebben een man in onze kerk en die gaat dan, ik weet niet wie van jullie heeft er wel eens gehoord jongens, van Lesbos. Wie van jullie heeft er wel eens gehoord van Lesbos? Een Grieks, bij Griekenland een eiland. En daar komen heel veel vluchtelingen terecht. En een man uit onze kerk, die werkt daar, die gaat daar dan heen en die gaat die vluchtelingen helpen. En die mensen komen daar aan. En hij was bij een gezin geweest en die had een brief gehad. Dat was die een paar weken geleden geweest. En het gezin had een brief gehad waarin 2019 aangekomen. Hartelijk welkom op Lesbos. We gaan met u in gesprek over uw status van uw verblijfsvergunning in 2023. En die man die werkt daar. En dan hoor ik zo'n verhaal en vind het diep indrukwekkend wat Rob daar allemaal doet. En ik sprak Rob en ik dacht, ja maar ik ben geen Rob. Maar Rob zei, om dit werk te kunnen doen, ben ik afhankelijk van mensen die me geld geven. En wat hebben we gedaan? We hebben alle kinderen in de kerk, hebben we 10 euro gegeven. En die zijn allemaal aan de slag gegaan om te kijken of ze die 10 euro konden vermeerderen, zodat Rob die mensen op Lesbos kan helpen. En hij zit ook op de boot als schipper en hij haalt de mensen uit de zee. En hij redt ze. Dus wat zijn we gaan doen? Ik heb een avontuur beleefd, jongens, in de keuken met mijn zoontje. Ik heb cupcake lollies gemaakt. Wie heeft het wel eens gedaan, jongens? Nou, jongens, mijn keuken was een slagveld. Echt serieus, daar is David de Goliath niks bij. En wat zijn we gaan doen? We zijn die cupcake lollies gemaakt, had ik nog nooit gedaan. Die zijn we gaan verkopen en we zijn bij heel veel mensen aan de deur geweest. En we hebben dat verhaal gehouden over wat er gebeurt. En in één keer, omdat Rob daar op Lesbos was, was ik met Micha samen, met mijn zoon, was ik onderdeel van het avontuur geworden om die mensen op Lesbos te helpen. En dan in één keer wordt iets heel groots, wordt iets heel kleins. En dat is gaaf. Je mag een avontuur. En dat is het mooie van Jezus die de discipelen roept. Je leeftijd maakt niet uit. Wat je wel kan en wat je niet kan maakt niet uit. En je hoeft het niet alleen te doen. Je mag met elkaar. Als Jezus de discipelen erop uitstuurde op avontuur, deed hij dat altijd op zijn minst in tweetallen. Zei hij, ga met z'n tweeën erop uit. Je hoeft niet alleen te zijn. Jongens, ik heb even een paar sterke mensen nodig. Wie van de kinderen durft er op de schouders van zijn ouders te zitten? Kinderen durven wel. Wie van de kinderen durft er op de schouders van zijn ouders te zitten? Of iemand anders, je oom of je tante, hè? Mag ik eens even vingers zien? En nou wil ik eens even die vaders of die moeders zien, die dek, dat kan ik aan. Ik ga eventjes mijn kind op mijn schouders nemen, jongens. Ik wil het gewoon even in 30 seconden zien. Ik wil minimaal 20 man op de schouders zien. En staan, hè? Ja. Eens even kijken wat zit er hier van bak in die regenboog. Oh, zelfs staan? Ja. Kijk, en daar doet de moeder het, hè? Ah... Ja. Ik kan er wel meer, jongens. Yes, kom op, Bikkels. Geef jullie even de tijd. Er gaat er nog eentje. Oh, Woe. Geef ze even een applaus, jongens. Geef ze een applaus. Maar blijf even staan, mensen. Blijf even staan als je nog volhoudt. Want weet je wat hier nou zo gaaf van is? Weet je wat ik nou zo gaaf vind, jongens? We zijn met een gezinsdienst bij elkaar, hè? Kinderen kunnen een helder rol vervullen, maar dat kunnen volwassenen ook. Maar weet je wat nog gaver is? Is als de volwassenen van de gemeente de kinderen als het ware op hun schouders nemen. En dan worden de kinderen groter dan de ouders. En weet je wat nou het gaaf is? Een gemeente heeft alle leeftijden nodig om te leren wie God is. En weet je wat er nou gebeurt? Die vader kan verkijken. Die vader of opa of vader, moeder, weet ik wel helemaal. Die kunnen verkijken. Maar degene die op de schouder staat, ondanks dat ze veel jonger zijn. Nee, geen opa's. Ondanks dat de mensen die staan, dat die ouder en groter zijn, kunnen de kinderen die op de schouder staan verder kijken dan de mensen die eronder staan. En volgens mij hebben we volwassenen nodig die de kinderen dragen en ze uitdagen voor het avontuur, zodat zij nog verder gaan kijken dan wij kunnen en meer zien van wie Jezus is. En ik wil jullie in de zomervakantie uitdagen om dat met elkaar te gaan doen. Ga mini-avontuurtjes beleven. Als je in het bos loopt, ga ontdekken wie God is. Als je kijkt naar de natuur. Ga mensen helpen. Weet je wat tof is? Ik doe af en toe geheime acties thuis. Dan gaan we bedenken wie zou er hulp kunnen gebruiken. En dan gaan we iets bedenken. Dat kan soms een klein geldbedrag zijn. Dat kan soms een lieve kaart zijn. En dan gaan we die in het geheim. Moet je even voorstellen, hè? Dan gaan we als een soort van Sinterklaas, gaan we langs de huizen s'avonds en dan moeten we sluipen. En dan hebben we afgestemd wie zullen we wat gaan helpen en dan zitten we met z'n allen in een complot. En dan gaan we naar die deur toe en dan moet een van de kinderen moet naar de brievenbus. En dan kom je thuis en dan zeg je, wow, dit was een geheime missie van God. Dan ben je op avontuur, jongens. Je kunt zoveel avonturen beleven. Ik ging met mijn dochter gaan collecteren voor Amnesty, ik had helemaal geen zin. Ik had echt geen zin, weet je. Ik dacht, oh, ik ben me ergens wel laten inluizen, weet je wel. Nou, dus wij stonden, heet hij nog het over Amnesty International. En toen deed een meneer de deur open en die zei, en die snapte er niks van. Die zei, wat is Amnesty? En toen stond er een jongetje naast hem, want het was een vluchteling. En die meneer die zei, ho. En op een gegeven moment kreeg ik gesprek en die zei, dus u collecteert voor mij. En toen dacht ik, oké, hoe ga ik dit uitleggen? En die man valt me om de hals en die neemt mij samen met mijn dochter mee naar binnen en die begint zijn hele verhaal te vertellen. Dat is avontuur. En in één keer ga je nieuwe dingen leren over hoe de wereld werkt, over hoe God werkt. En er bleek een meneer uit Syrië te zijn die heel gelovig was en die op God vertrouwde. En daar kregen we een gesprek over. Dat is op avontuur, jongens. Het kan in hele kleine dingetjes zin. Dus hey, cupcake lollies, de schouders van je ouders, geheime acties waar iets door de brievenbus gaat, bedenk het maar er zijn zoveel avonturen met God mogelijk. En Jezus zegt, als je dat doet, jongens, die kleine stap aanbellen. Heeft hij nog wat over? Dan kan het zomaar zijn dat Jezus zegt en dan gaat er een deur open en dan kom je in één keer binnen in een nieuwe wereld en dan ga je allemaal avonturen beleven. Gewoon omdat jij dat kleine stapje zet. God zegen erin. Amen.